Goedenavond, gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u en jullie hier in de kerk en allen die thuis of elders deze dienst ook mee beleven, van harte welkom. Vanavond gaat dominee van der Bos uit Benthuizen bij ons voor. Morgenochtend is er om 9:30 een zangdienst hier in de kerk. U bent van allen hartelijk welkom. Als eerste lied zingen we voor zover mogelijk staande Psalm 95, vers 1 en 4. Vers 1 begint met: Komt, laat ons samen Israëls Heer, den rotsteen van ons heil, met eer, met Godgewijde zang ontmoeten. En vers 4 begint met: Want Hij is onze God, en wij zijn het volk van zijn heerschappij, de schapen die zijn hand wil wijden. Na het zingen van Psalm 95, vers 1 en 4, is er gelegenheid voor persoonlijk stilgebed. Namens de kerkenraad wens ik u en jullie een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die niet loslaat het werk waarmee zijn hand begonnen is. Amen. Genade voor u en vrede. Van Hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. De overste van de koningen der aarde. Amen. We gaan met elkaar zingen uit de bundel Weerklank, lied 284. Heere Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeen gekomen. 284 uit Weerklank. Deze avond belijden we het geloof dat we delen met heel de kerk van Christus, wereldwijd en van alle tijden. We doen dat met de woorden van de belijdenis van Nicea. En daarna zingen we uit Weerklank Psalm 139 en daarvan vers 1 en 2. 1 en 2 van Psalm 139 uit Weerklank. We belijden, ik geloof in één God, de Almachtige Vader, de Schepper van de hemel en van de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En ik geloof in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn. Die om ons mensen en om onze zaligheid is neergedaald uit de hemel. En vlees is geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria. En een mens geworden is. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus. Geleden heeft en begraven is. En op de derde dag opgestaan is naar de schriften. En opgevaren is naar de hemel. Zit aan de rechterhand van de Vader. En zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En ik geloof in de Heilige Geest, die Here is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En ik geloof één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving van de zonden, verwacht de opstanding van de doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. Laten we samen bidden. Heere God, wij danken u dat we op deze avond in uw huis mogen zijn. Dat we u hier mogen ontmoeten. U komt ons altijd weer tegen, u komt ons altijd weer tegemoet. Zo hebben we gezongen. Op al onze wegen. En onze wegen kunnen zo heel uiteenlopend zijn. Ook als het Pasen is, dan kan er bij de een de volle jubel zijn, de paasblijdschap, totaal. Maar er kan ook nog zomaar de aarzeling zijn, de twijfel, het donker, het ons er niet of niet helemaal aan kunnen overgeven. Heere God, u weet het. U kent onze wegen. En u komt ons tegemoet. Want het is ook Pasen dat de Heer Jezus Christus, opgestaan van de doden, ons zoekt. Dat hij als een goede herder zoekt wat verloren is, verloren gaat in hopeloosheid, in twijfelzucht. Dat hij het is die ons er weer bij haalt. En komt het vaak daar niet op aan dat wij er weer bijgehaald moeten worden. Niet alleen met Pasen, maar zondag aan zondag. Dat u ons er steeds weer bij moet halen en bij moet bepalen. Dat er één is die ons heil brengt. Dat er één is die verlossing schenkt. Dat er één is die door de dood is heen gekropen. Die de straf heeft gedragen. En die leeft. En dat het er nu op aankomt dat we op hem vertrouwen. Op hem ons leven bouwen. En op het woord dat hij spreekt. Heere, wij bidden u, kom ons ook vanavond vanuit uw woord tegemoet. Want dat is toch de manier waarop de Heer Jezus ook nu in het midden van ons wil zijn. Zo komt hij naar ons toe, door de Bijbel, via de verkondiging. We bidden u, laat het gezegend mogen zijn. Laat de Heilige Geest er zijn werk mee mogen doen. Onze harten openen voor het woord openen voor onze harten. Dat we hem zien, de Heer Jezus Christus, in zijn ontferming, in zijn liefde, in zijn glorie, zijn heerlijkheid. Want hij heeft glorie van u ontvangen. En dat is zo helemaal terecht. Na alles wat hij heeft volbracht. Dat zijn glorie zo mag stralen in het midden van de gemeente. Juist ook wanneer het woord verkondigd wordt. Heere God, wees u zo in ons midden. En geef geen ruimte aan de boze. Die ons steeds maar weer wil weghouden bij u en bij uw woord. Maar doet u uw werk. Ter ere van uw grote naam. Tot opbouw van de gemeente. Tot uitbreiding van uw koninkrijk. Ja, zo bidden wij u. Zoek en vind ons ook op deze paasavond. Dat vragen we uit genade om Jezus wil. Amen. Vanavond lezen we het paasevangelie uit Lucas 24. En wel de versen 13 tot en met 35. Vers 13 tot en met 35. In Lucas 24 gaat het er eerst over hoe de vrouwen met de paasboodschap bij de discipelen, bij de apostelen komen. maar ze stuiten daarop veel en hardnekkig ongeloof. En ja, van die kring die daar samen is, daar gaan de twee van weer op pad. En dat lezen we in Lucas 24 vers 13. En zie, twee van hen gingen op diezelfde dag naar een dorp dat 60 stadien van Jeruzalem verwijderd was en waarvan de naam Emmaus was. En zij spraken met elkaar over al deze dingen die gebeurd waren. En het gebeurde terwijl zij met elkaar spraken en van gedachten wisselden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen meeliep. Maar hun ogen werden gesloten gehouden, zodat zij hem niet herkenden. En hij zei tegen hen: wat zijn dit voor gesprekken die u al lopend met elkaar voert? En waarom ziet u er zo bedroefd uit? En de een van wie de naam Kleopas was, antwoordde en zei tegen hem: bent u als enige een vreemdeling in Jeruzalem, dat u niet weet welke dingen daar in deze dagen gebeurd zijn? En hij zei tegen hen: welke dan? En ze zeiden tegen hem: de dingen met betrekking tot Jezus de Nazarener, die een profeet was, machtig in werken en woorden voor God en heel het volk, en hoe onze overpriesters en leiders hem overgeleverd hebben om hem ter dood te veroordelen en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij het was die Israël zou verlossen. Maar al met al is het vandaag de derde dag sinds deze dingen gebeurd zijn. Maar ook hebben sommige vrouwen uit ons midden, die vroeg in de morgen bij het graf geweest zijn, ons versteld doen staan. En toen zij zijn lichaam niet vonden, kwamen ze zeggen dat ze zelfs een verschijning van engelen gezien hadden, die zeiden dat hij leeft. En sommige van hen die bij ons waren, gingen naar het graf en troffen het ook zo aan als de vrouwen gezegd hadden. Maar hem zagen ze niet. En hij zei tegen hen: o onverstandigen en tragen van hart, dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? En hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de schriften over hem geschreven was. En zij kwamen dicht bij het dorp waar ze naartoe gingen. En hij deed alsof hij verder zou gaan. En zij drongen er bij hem op aan en zeiden: blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is gedaald. En hij ging naar binnen om bij hen te blijven. En het gebeurde toen hij met hen aan tafel aanlag, dat hij het brood nam en het zegende. En toen hij het gebroken had, gaf hij het aan hen. En hun ogen werden geopend en zij herkenden hem. Maar hij verdween uit hun gezicht. En ze zeiden tegen elkaar: was ons hart niet brandend in ons toen hij onderweg tot ons sprak en voor ons de schriften opende? En op datzelfde moment stonden zij op en keerden terug naar Jeruzalem en vonden de 11 discipelen en hen die bij hen waren bijeen. Die zeiden: de Heere is werkelijk opgewekt en is aan Simon verschenen. En zij vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij door hen herkend was bij het breken van het brood. Tot zover de lezing van Gods woord. We denken na over wat we gelezen hebben met elkaar. En ik onderstreep vanavond vooral vers 29. Waar staat: en zij drongen er bij hem op aan en zeiden: blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is gedaald. En hij ging naar binnen om bij hen te blijven. Maar voordat we hier verder over nadenken, gaan we zingen uit Weerklank, nu lied 287. Uw stem, Heer, hebben wij gehoord, het wonder van uw heilig woord. Vers 1, 2 en 3 van lied 287 uit Weerklank. Gemeente van Christus, er zit iets aparts in de tekst die we vanavond gekozen hebben. Die Emmausgangers, ze vragen aan de Heer Jezus, die ze nog niet herkend hebben, of hij bij hen blijft. Blijft eten, blijft slapen. Het wordt immers al donker, het is avond geworden, de dag is bijna voorbij. En de Heer Jezus gaat mee. Hij gaat naar binnen, en zo lezen we, om bij hen te blijven. De Heer Jezus gaat mee, blijft eten, maar dan bij de maaltijd pakt hij zelf het brood, breekt het, en ze herkennen hem, en dan is hij weg. En dan denk je zo, maar even blijft hij dan toch niet. Heere, blijf bij ons. Een bekend en een geliefd gebed. En misschien bidden wij dat ook wel regelmatig. Heere, blijf bij ons. Maar hoe blijft hij dan bij ons? Dat vragen we ons eigenlijk vanavond af. Daarover gaat het in de geschiedenis van de Emmausgangers. Hoe blijft Jezus toch bij ons, terwijl we hem hier niet meer op aarde zien, tot de dag dat hij komen zal? Hoe blijft Jezus bij ons? Ik hoop aan het einde van de preek dat we daar wat zicht op hebben gekregen. De Emmausgangers, en we komen ze tegen op de weg van Jeruzalem naar Emmaus. En ze zijn op weg, maar het meest wonderlijke is dat Jezus ook op deze weg zich bevindt. Waarom is dat zo wonderlijk? Wel, als Lucas het paasevangelie vertelt, dan begint hij met te spreken over het lege graf. In de eigen gemeente hebben we het daar vanmorgen ook over gehad. Het eerste deel van Lucas 24, dan gaat het over engelen. Dan gaat het over de heerlijke boodschap dat hij de levende niet daar is, maar dat hij is opgewekt. En dat je hem dus niet bij de doden moet zoeken. Maar waar is Jezus dan zelf? Dat is tot nog toe niet duidelijk. Dat is tot nog toe niet gezegd. Waar is Jezus dan? En dat gaat Lucas nu vertellen. Hij zegt, Jezus is daar. Kijk, hij is daar op die weg. Hij loopt ook op die weg van Jeruzalem naar Emmaus. Emmaus, een dorpje zo'n 11 kilometer van Jeruzalem vandaan. En waarom, is Jezus op die weg? Waarom? Nou, gemeente, wat is de Heer Jezus vooral? Je kunt hem toch het mooist typeren als de goede herder, dat Jezus de goede herder is. En je kan zeggen, als de Heer Jezus is opgestaan, dan is eigenlijk dat het eerste wat hij weer oppakt. Dat herderswerk. De Heer Jezus is hier op de weg bezig met herderswerk. Hij is op zoek naar zijn verloren schapen. Dat zit er ook in, hè. Zo voor het oog, zijn het mensen die zoeken. Mensen die hem kwijt zijn. Ze zoeken naar hem. Ze weten het echt niet meer. Maar is het niet vooral de Heer Jezus die op zoek is naar zijn dwalende en dodende schapen? Hij is op zoek. En ik denk dat dat mooi is om te weten, om te geloven. En misschien zeg je ook vanavond wel van ja. Ik zoek ook. Ik zoek ook nog. Ik zoek Jezus. Ja. Wel. En dan mag je het vanavond horen. Jij zoekt Jezus. Dat is mooi. Maar weet je, de Heer Jezus is nog veel meer en nog veel harder naar jou op zoek. Hij zoekt jou. Hij zoekt zijn schapen op. Hij wil ze allemaal, zou je kunnen zeggen, weer bij elkaar halen. Al die schapen, bij zijn arrestatie zijn ze alle kanten opgestoven. Allemaal op de vlucht, de een hierheen, de een de ander daarheen. Maar ze moeten weer bij elkaar gebracht worden. Het moet weer een gemeente worden, één gemeente, één kudde. De Heer Jezus zoekt ze op, zijn schapen. Ja, die schapen, ze blijken vooral verdwaald te zijn in hun ongeloof en hopeloosheid. En vooral de apostelen, die blinken met Pasen uit in verbijsterend ongeloof. Het wil er bij hen niet in, dat er iets ongelooflijks aan de hand is. De boodschap van de vrouwen hebben ze afgedaan als kletspraat. Dat kan toch niet waar zijn dat hun meester leeft. Jezus zoekt ze op. Hij wil ze verzamelen in Jeruzalem. Dat is de plek waar het gaat gebeuren. Daar zal zijn kerk geboren worden. De goede herder is bezig om de kudde bijeen te brengen. De kudde die straks de kerk van Pinksteren zal zijn. Maar goed, zover is het nog niet. Want daar lopen ze. Vlak voor hem, op diezelfde dag. Op diezelfde weg, daar lopen ze. En ze zijn in druk gesprek gewikkeld. En Lucas die gebruikt voor het gesprek dat ze voeren een paar verschillende woorden. Die in onze vertaling misschien wat verbleken. En zo staat er in vers 15 bijvoorbeeld letterlijk dat ze samen zoeken. Dat staat er eigenlijk. Wat zijn ze aan het doen? Ze zijn samen aan het zoeken. Ze zijn op zoek, die twee Emmausgangers, naar duiding. Hoe plaats je nu alles? Dat lijden, die kruisiging. En dan nu die verhalen van de vrouwen. Dat lege graf. Een paar discipelen zijn twee ze controleren. Petrus in ieder geval. Maar dat graf, dat was leeg. En dat raadt hen. Ze weten er niet goed weg mee. Ze zoeken samen. Maar ook, en dat is het woord dat Lucas in vers 17 gebruikt. Daar gebruikt hij een woord dat eigenlijk vooral elkaar tegenspreken betekent. Dat betekent dat deze Emmausgangers het ook niet voortdurend met elkaar eens zijn. Het is best een heftig gesprek wat ze voeren. Je kunt het je voorstellen. Vol emotie. En daarom is het ook echt een gesprek dat ergens over gaat. Het gaat ergens over. Ze zijn er met heel hun emotie bij betrokken. Een gesprek dat ze voeren over de Heer Jezus. Op zich is dat mooi. Dat is natuurlijk prachtig. En zeggen we, kan het mooier dan dat mensen spreken met elkaar over de Heer Jezus. En dat je dat ook met heel je hart en met heel je emotie doet. Maar de grondtoon van dit gesprek is natuurlijk, we zijn hem kwijt. We zijn onze hoop kwijt. En dat wordt helemaal duidelijk als de Heer Jezus bij hen komt en zich in het gesprek mengt. En al pratend hen uit de tent probeert te lokken. En dan merken we al snel, de hoop is er niet meer. Het is allemaal dof en doods geworden. Hoop. Wat belangrijk is het dat mensen hoop hebben in het leven, ook in de donkerste momenten. En dat je ergens dat lichtpuntje nog ziet. Hoop. Iemand sprak ooit over het kleine meisje van de hoop. Het kleine meisje van de hoop, een prachtig beeld van hoe kwetsbaar de hoop ook kan zijn. De hoop is soms net een vlammetje dat waar je handen beschermend omheen moet houden, want anders blaast de wind het uit. Hoop. Je moet het koesteren. En dat kleine meisje van de hoop, ze mag dan klein zijn als het er maar is. Als er maar iets is om naar uit te kijken in je leven. Dan geeft dat al moed, levenskracht. In het diepste duister is het zo mooi als er toch nog ergens hoop aangeboord kan worden. Maar dat kleine meisje van de hoop is ook het zusje van het geloof. En geloof en hoop, dat ligt heel dicht bij elkaar, die gaan samen op. En want geloof je in de Heer Jezus, dat Hij de levende is en dat Hij is opgestaan, dan brengt dat meteen hoop mee. Hoop voor de toekomst, hoop in donkere omstandigheden. Want dan vertrouw je erop dat de dood niet voor eeuwig aan de winnende hand zal blijven. Dat het anders wordt, dat je een andere toekomst mag verwachten, een andere realiteit dan we nu beleven. En dat is eigenlijk de belofte van Pasen. En Pasen is bij uitstek feest ook van de hoop, van nieuwe verwachting. Maar als het paasgeloof er niet is, dan zakt ook de moed je gemakkelijk in de schoenen. De Emmausgangers, ze horen bij degene die de boodschap van de vrouwen voor kletspraat hebben verklaard. Ze geloven er geen klap van. Maar ze hebben nu dus ook geen hoop meer. Geen hoop meer op de verlossing van Israël, dat nog goed komt. Dat de Heer Jezus die verlossing zal gaan brengen. Daar kunnen ze zich niet meer voorstellen. En nu is het alleen maar droefenis. En hun hart is leeg. En ze zijn maar gegaan. Ze zijn maar weggegaan. En wat moeten ze nog doen daar in Jeruzalem? Het mag dan misschien nog wel Pascha zijn, maar wat heb je er nog aan? Wat is er nog voor leuks aan? Wat heb je er nog te zoeken? Ik dacht een beetje, ze lijken misschien op voetbalsupporters. Die het stadion verlaten voordat de 90 minuten om zijn. Omdat hun ploeg toch al met 4-0 achter staat. En volstrekt hopeloos. We gaan naar huis. Ze herkennen Jezus niet. Dat mag ook nog even niet. Want ze moeten wat gaan leren. En ze moeten en mogen leren om hun leven, om hun geloof, om hun hoop te bouwen op het woord van God. En wij ook, zeker als je zo Lucas leest, ook met deze paasdagen, als je de lijn van Lucas volgt, dan merk je dat daar de accenten gelegd worden. Dat het gaat om het woord van God. Dat je daar je paasgeloof en je hoop op mag bouwen. En dat wij daarom ook gewezen worden op die Bijbel. En dat woord van God. En dat blijft spreken. Ook al is Jezus niet meer zichtbaar aanwezig. En dan spreekt het woord nog. En zalig ben je Als je dat spreken van het woord, als je daarnaar luistert, daar acht op geeft. Nou, dat wil de Heer Jezus deze Emmausgangers gaan bijbrengen. Jezus, voorlopig nog steeds incognito, trekt ons de Bijbel in. We moeten leven uit het woord. Als het om het geloof gaat, dan richt dat geloof zich allereerst op wat er in de Bijbel staat. Dat je gelooft in het woord en in de belofte van God. Want dat is eigenlijk wel opvallend. Als je kijkt naar wat de Heer Jezus de Emmausgangers verwijt. Hij verwijt ze bijvoorbeeld niet dat ze de verhalen van de vrouwen kletspraat vonden. Dat had hij kunnen doen. Hij verwijt hun ook niet dat ze zijn eigen aankondigingen niet geloofd hebben. Dat had ook gekund. Dat deden die engelen in het graf bij die vrouwen. Die wezen die vrouwen juist op wat de Heer Jezus zelf had gezegd. Maar zo merk je dat het evangelie nu ook nog weer een extra stap zet. In die ontmoeting met de Emmausgangers. Nu wordt nog meer duidelijk dat het niet alleen berust, het geloof, het paasgeloof, dat het niet alleen berust op de woorden die de Heer Jezus als aankondiging daarvan gezegd had, maar dat paasgeloof, dat berust op wat er veel breder in de Bijbel gezegd is. Dat het hele woord van God krachtig genoeg is, om ons hierover duidelijkheid te geven en om ons geloof op te wekken. Gemeente, dat moeten we niet onderschatten, die kracht van het woord. Ik hoop dat we daar wat van kennen, dat we de Bijbel ook echt ervaren als een ander boek dan welk boekje ook maar in de boekenkast hebt staan. Het was een tijdje geleden dat iemand dat tegen me zei. Iemand die eigenlijk helemaal niet van jongs af aan met bijbellezen opgegroeid was. Hij kende de Bijbel wel, maar in de Rooms-Katholieke traditie was zelf bijbellezen ook weer niet zo. Werd ook niet zo hard onderstreept. Maar hij was de Bijbel gaan lezen. En ik kwam een keer bij hem en de Bijbel lag open. Toen zei hij van de Bijbel is toch echt een ander boek dan al die andere boeken van mij. Want weet u, het spreekt zo heel direct tot je. En hij merkte dat de Bijbel hem heel letterlijk begon aan te spreken. De Bijbel, daarin sprak God tot hem. En waar dat gebeurt, daar wordt geloof geboren, waar het woord zo krachtig wordt, waar God zich zo meldt in ons leven door het woord. Dan gaan we het zien, dan gaan we het ontdekken. Dan ontdekken we de Christus, de Messias, dan ontdekken we hem in de Bijbel. En dan ontdekken we vanuit de Bijbel dat zijn weg er één is van lijden tot heerlijkheid. Daar is de Heer Jezus mee bezig onderweg. Om die Bijbel open te doen. En dan denk je, wat moet dat mooi geweest zijn. De Heer Jezus vanuit de profeten horen uitleggen wat de weg van de Messias is. En waarom de Messias die weg moest gaan. De bewogenheid van God zijn Vader. Het offer dat de Messias moest brengen. Het offerlam dat de Messias zou zijn. Ach, het staat er niet met zoveel woorden. Dat is misschien ook wel een beetje jammer. Dat je misschien ook wel had willen horen van welke Bijbelgedeelten werden dan besproken? Maar het staat niet met zoveel woorden. Het moet wel duidelijk zijn dat de Bijbel je bij de Christus brengt en bij de weg die hij moest gaan. Die weg van lijden tot heerlijkheid. En dat de Bijbel aan jou en mij vraagt, laat je nou ook meenemen op die weg. Laat je je overtuigen door wat je vindt in de Bijbel. En dat je, als je je daaraan overgeeft, dat je bij de Heer Jezus bent, met hem bent, op zijn weg, en hij met jou op jouw weg. En die Bijbel gaat open. Maar in de loop, in de lijn van deze geschiedenis, dan horen we nog niet van geloof en van omkeer. De geschriften zijn geopend en er gebeurt zeker wat. De Heer Jezus die heeft een vuurtje aangestoken in hun hart. En ze voelen dat het hun toch ergens raakt. Het komt aan, dat onderwijs van de Heer Jezus. En ze zullen gedacht hebben, dit is wel heel mooi. Zou dit waar zijn? En ze krijgen de smaak te pakken, honger naar meer. Zo gaat het als de Bijbel gaat spreken. En dan krijg je honger. En pas las ik nog ergens dat de Heere God zijn kinderen voedt met honger, met verlangen om meer en meer te weten. En ze laten die medereiziger dan ook niet los. En die man die heeft wat. Die heeft wat te vertellen. En ja, daar willen ze meer van weten. En daarom vragen ze, bidden ze. Ik denk dat je het inderdaad mag zien als een gebed. Blijf bij ons. Ja, een prachtig gebed, hè. Ook heel vaak gebruikt als avondgebed. En met die mooie woorden, blijf bij ons, want het is avond. En de nacht zal komen. Blijf bij ons en bij uw ganse kerk. Aan de avond van de dag. Aan de avond van de wereld. Blijf bij ons met uw genade en goedheid. Met uw troost en met uw zegen. Met uw woord en sacrament. En we bidden het. Want hoe kan je zonder de Heer Jezus de nachten van het leven door? Hoe kan je zonder hem door de diepe dalen gaan? Je kan hier ook denken aan het gebed van Jacob. Eigenlijk ook een soort nachtgebed van Jacob. Als hij strijdt met die engel bij de Jabok. En dan zegt Jacob ook van, ik laat u niet gaan. Tenzij u mij zegent. Laat u niet gaan, blijf bij ons. Kom mee, kom binnen. Ja, gemeente, zo is deze nodiging van de Emmausgangers geboren uit gastvrijheid. En dat stond natuurlijk in die cultuur heel hoog aangeschreven. Gastvrijheid. Onderdak geven aan een vreemdeling. Maar ik denk hier ook vooral het verlangen om in contact te blijven met deze reisgenoot. Blijf bij ons. De Emmausgangers bidden. Dit gebed, blijf bij ons. Zonder Christus te herkennen. Maar hij blijft. Hij gaat mee naar binnen. Ja, hij wil toch niets liever dan in ons huis zijn. Ooit bij Zacchaeus nodigde hij zichzelf uit. Hier wordt hij uitgenodigd. Hoe dan ook. Hij wil er zijn. En zie, ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken. En hij met mij. Dat verlangen is er. Dat blijft. Is hij welkom bij u, bij mij, Christus, in je hart? Zo blijft hij dan inderdaad bij ons. Maar evengoed Christus in ons huis, ons levenshuis, ons dagelijks leven. Is hij daar in welkom? Is dat ook voor hem? Ja. Als we hem binnenlaten, dan wordt het wel anders. Dan gebeurt er wel wat. En Zacchaeus, als Jezus bij hem binnenkomt, Zacchaeus komt in het licht van Gods koninkrijk te staan. En hij bekeert zich. Want hij weet, ik kan niet doorgaan op de manier waarop ik leefde. Bij deze mensen gebeurt ook wat. Gebeurt het wezenlijke. Wanneer ze Jezus in huis hebben ontvangen. Christus pakt het brood. Hij treedt op als gastheer. En ook zij staan in het licht van zijn heerlijkheid. Er is een schilderij van Rembrandt, de Emmausgangers, waarin hij dat prachtig treft. Dat moment dat Jezus het brood breekt, terwijl de glans van de heerlijkheid in zijn ogen ligt. Hij breekt het brood en geeft het hun. Brood breken. Dat had de Heer Jezus meer gedaan. Vlak voor zijn arrestatie nog. Het brood gebroken, het paasgabrood gebroken en uitgedeeld. Dit is hem. Deze handeling, die handeling van brood breken. Dat typeert de heiland. Zo geeft hij zich te kennen. Dit is de gekruisigde. Hij liet zich breken. Om mij te helen. Zo is hij. Zo is hij mijn heiland. En dan breekt er ook wat bij die Emmausgangers. En de waas wordt weggetrokken. Het vlies. De schellen vallen hun van de ogen. In één keer is het zichtbaar. Het breken van het brood onderstreept de uitleg van de schriften. En de dingen komen bij elkaar. Het woord en het brood. En de waarheid wordt zichtbaar. Het licht gaat branden. De ogen gaan open. Het brood dat verwijst naar de Heer Jezus. Ja, naar het heilige avondmaal. Zo trekken we de lijn vanavond even door. Nog steeds doen we het. Omdat we ons daartoe geroepen weten. De kerk breekt het brood. En weet, het is waar. De Heer Jezus is opgestaan naar de schriften. Maar met dat de Emmausgangers hem zien, zien ze hem niet meer. En wat blijft is het brood. Christus brak het voor hen. Hij is weg, maar zij mogen het opeten. En dan staat er dat hun harten branden. En want dan denken ze aan de uitleg van het woord van God. De uitleg van Christus. Ja, aan de vervulling van Christus zelf, van al die woorden. En dan, ja, dan begint er wat te gloeien en te groeien. Het geloof komt tevoorschijn en ze staan op. Ze gaan terug, omkeer, bekering, de weg terug naar Jeruzalem, naar de gemeente. En nu komen we zo'n beetje bij een antwoord op onze beginvraag. Hoe blijft Christus bij ons? Wel, dit gedeelte maakt duidelijk dat Christus vinden betekent dat je je ook altijd weer verbindt met zijn gemeente. Christus vinden is je verbinden met de kerk. Christus zoekt ons om ons ook daar te brengen. In die gemeenschap van de kerk. De plaats waar zijn naam beleden wordt. Die weg wordt hier gewezen. De weg naar de gemeente. En wat doet de kerk? Ja, die blijft bidden. Blijf bij ons. Die blijft bidden. Blijf bij ons, Heere Jezus, met uw woord en sacrament. En dat zijn de kerndingen voor ons als gemeente. Om daaraan vast te houden. Want rondom die Bijbel en rondom het gebroken brood, daar omheen vormt de Heer Jezus de gemeenschap van de kerk. De Heer Jezus bouwt zo zijn kerk. En daarom is het ook dat u, dat jij, ook in deze kring, in de kring van de gemeente, van de kerk, als ook hier, ook op deze paasdag de Bijbel open gaat, en als op gezette tijden het brood gebroken wordt, dat je zomaar hier de Heer Jezus ontmoet. Dat je merkt, hij zelf is in ons midden. En dat maakt je nederig en dankbaar tegelijk. Dat hij zich laat vinden. In woord en avondmaal. En daarom laat je niet verlammen door ongeloof en wanhoop. Sta op. Net als die Emmausgangers deden. En leg je oor te luisteren. Daar waar het woord verkondigd wordt. En laat je voeden door Christus, die zich ook voor jou liet breken. En laten we als kerk, als gemeente, dit volhouden. Tot een getuigenis van de levende in ons midden. Tot een getuigenis van de levende in deze wereld. Een kerk die volhardt in de leer van de apostelen, de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden. Dat is een herkenbare kerk. Meer is er eigenlijk niet nodig. En in een kerk die daarin volhardt, daarin maakt de Heilige Geest de Heer Jezus herkenbaar, zichtbaar. In deze wereld, in deze tijd. Ook al is hij in de hemel, zo wordt hij zichtbaar. Zo wil hij bij ons blijven. In woord, in sacrament. En ja, dan zijn het woord en het sacrament ook de middelen, waardoor de Heiland de vreugde ook steeds weer wil laten ontvlammen in ons hart, in ons leven. De paasvreugde, die mag met Pasen oplaaien als een paasvuur, maar die paasvreugde, daar is eigenlijk elke zondag op gericht. Elke eerste dag van de week. Wanneer we als gemeente mogen samenkomen. Hier fysiek of misschien ook als we mee luisteren, meekijken. Maar daar mag het op gericht zijn. Op de paasvreugde die tot ons komt. Via het woord en via de sacramenten. Niet in het minst via het avondmaal, het gebroken brood. Wel, laten we daar dan ook trouw in blijven. En laten we daar ook gebruik van maken. En we kunnen niet zonder. Niet zonder die dingen waarin Jezus zichzelf aan ons bekend maakt en zichzelf aan ons geeft. Amen. Laten we gaan zingen uit Psalm 23 en daarvan vers 2 en ook vers 3. Vers 2 en 3 van Psalm 23. collecten van deze zondag, die zijn allereerst bestemd voor de Stichting de Ondergrondse Kerk, voor het pastoraat in de eigen gemeente, dat is de tweede collecte. En de derde is voor de instandhouding van de eredienst. U mag uit dankbaarheid geven van wat u zelf ook ontvangen hebt. U kunt bijdragen via Scipio of via de QR-code in de weekbrief. U kunt uw gaven ook geven bij de uitgang. En ook daar vindt u een QR-code om digitaal te geven. De Heere zegene u en uw gaven. Laten we samen gaan danken en bidden. Heere, wij danken u dat u vandaag ons deze paasdag hebt gegeven. Dat is een dag vol vreugde die we van u ontvangen. En die we zomaar in alle vrijheid mochten beleven in een wereld vol onrust. We danken u dat het evangelie heeft geklonken. Dat Jezus de levende is. Dat hij is opgewekt door u uit de dood. En dat hij leeft tot in alle eeuwigheid. Heere, wij bidden u dat ook de basis mag zijn van ons geloof en ons vertrouwen. En van onze hoop en onze verwachting. We bidden u, Heere, wees zo bij ons. En wees ook daar, in deze wereld waar Pasen niet zo in rust en in vrijheid gevierd kon worden. Wees daar waar uw kerk verdrukt en vervolgd wordt. En wilt u daarom ook het werk van de ondergrondse kerk zegenen om daarin ondersteuning en helpende hand te bieden. Om aandacht te blijven vragen, ook voor de kerk die vervolgd wordt. Heere God, zegen ook de gaven die we daarvoor geven. Wees ook daar waar oorlog en onrust het moeilijk maken om rustig stil te staan bij het evangelie, bij de dingen van uw koninkrijk. En wil ook daar waar strijd is en waar mensen op de vlucht zijn, waar de wanhoop soms de boventoon lijkt te voeren, dat er toch hoop mag zijn en dat mensen hoop mogen vinden, mogen putten uit het evangelie, uit de opstanding van de Heer Jezus Christus. Heer, wilt u geven dat mensen die hoop ook gaan ontdekken. Als ook het evangelie verkondigd mag worden in allerlei talen, onder allerlei volken. Dat die werkelijke bron van hoop, ja, open mag gaan. Heere, wij bidden u, wil ons bewaren ook bij dat wat we gehoord hebben. En wilt u bij ons blijven in de verkondiging van het woord, in de bediening van de sacramenten. Dat we u hier mogen ontmoeten, ook van zondag tot zondag. We bidden u, zegen ook hem die u geroepen hebt om daarin voor te gaan in de verkondiging van het woord en in de bediening van de sacramenten. Heere, wil hem zegenen. Alles geven wat nodig is om week in, week uit als paasgetuige er te mogen staan. En maak van ons allen ook paasgetuigen, paaschristenen die blij spreken van u, van uw grote daden, van wat u gedaan hebt in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Heere, wij bidden u, gedenkt u deze wereld, gedenkt u ook ons land, ons volk. We bidden om wijsheid voor het kabinet, voor de Tweede Kamer, om in onzekere tijden goede beslissingen te nemen. Heere, dat ze ook daarin mogen zien op u. Heere, wat zou het mooi zijn als ook degenen die onze overheid vormen, ook daar een hoop en een moed uithalen. Wees met hen. Ja, Heere God, wij bidden u, blijf bij ons. Ook in deze avondtijd, het is avond geworden en de nacht zal komen. Blijf bij ons en bij uw hele kerk aan de avond van de dag, aan de avond van het leven, aan de avond van de wereld. Blijf bij ons met uw genade en goedheid, met uw troost en zegen, met uw woord en sacrament. Blijf bij ons wanneer over ons komt de nacht van beproeving en angst, de nacht van twijfel en aanvechting, de nacht van de strenge, bittere dood. Blijf bij ons in leven en in sterven, in tijd en eeuwigheid. Amen. Het slotlied van deze dienst is Psalm 22, vers 13. Ik loof eerlang u in een grote schare. En vers 16. Zij komen aan door goddelijk licht geleid. Vers 13 en vers 16 van Psalm 22. Gaat dan heen in vrede en ontvang Gods zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.